benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Amerika, Europa en China zijn de grote machtsblokken van dit moment. Maar wat te denken van Rusland als kernmacht en opkomende landen zoals India? Duidelijk is dat we tegenwoordig in een multipolaire wereld leven. Maar hoe verhouden al die machtsblokken zich tot elkaar? Dat besprak ik vorige week met Mathieu Serres, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. En René Jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland en de Verenigde Staten.
Er is ook, en dat is heel fundamenteel, achterstallig onderhoud in het denken. We zijn hier qua denkkracht en vermogen dus om over deze toekomstscenario's strategisch na te denken, echt niet voorbereid. En dat moet in hoog tempo veranderen. Daar heeft Europa natuurlijk in principe de resources voor qua opleidingen en potentiële toeleveranciers van al deze kennis. Maar het is wel echt in de mottenballen. En dat moet er met in hoog tempo uit. En daar moet in geïnvesteerd worden. En daar hoort de opdracht bij dat Europa ook over zichzelf, dus niet alleen in relatie tot de VS, en dat ben ik in zekere zin altijd met Macron eens, je moet ook over zichzelf in deze nieuwe wereld nadenken. En ja, daar hoort dus ook een soort van idee bij. Wat wil Europa in deze wereld zijn? En een van de grote thema's die wij nooit zo behandeld hebben, maar die we nu echt zo moeten behandelen, en een paar doen dat al, zoals Ursula von der Leyen, is uitbreiding. Uitbreiding is potentieel een enorm geopolitiek instrument. Maar wij hebben het altijd alleen maar economisch uitgelegd. Ja.
Dat ben ik helemaal eens met Mathieu. Ja. Het ging over de interne markt. Het ging over allerlei uitbreidingsmechanismen. Ja. En daar ging het over, kunnen we dat wel aan? Zijn ze arm of zijn ze rijk? En hoe ver loopt, wat is hun BNP?
Denken werd zelfs weggehoond als je daarover begon.
Ja. En het was altijd over ons eigen, dus binnen Europa, met die paar landen die er dan bij, wel al dan niet bij moesten of mochten komen. En dan heb je de rest van de wereld, waar we echt nog niet goed genoeg over nagedacht hebben, behalve mechanistisch, in de zin van ontwikkelingssamenwerking.
Ja, heel transactioneel.
Transactioneel.
Voor wat hoor, en dit gaat om strategie. Dat is echt iets anders.
Mathieu Serres en René Jones Bos zijn nu ook mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we beginnen met de eerste. Die is van Barry. Hij zegt, nu China zich voor het eerst openbaar roert in de buitenlandse politiek, wapenlevering wel of niet aan Rusland, Rusland in zijn recht zetten voor de invasie, McCartney waarschuwen niet zijn gezicht te laten zien in Taiwan, en zo gaat hij nog een tijdje door. Kan China zich wel een grote oorlog permitteren?
Wat is een oorlog? Hè? Is dat meteen een invasie van een ander land? Kijk, ik denk dat China heeft zich enorm ontwikkeld over de afgelopen decennia. Wij hebben daar ook aan meegewerkt, want wij geloofden lange tijd in de jaren 90, 0, 10... dat die integratie, die samenwerking, ook economische samenwerking, dat zou leiden tot eenzelfde manier van denken over democratie, over de wereldorde als wij. En wat je eigenlijk ziet, en dat toen ik in Washington zat, zag je dat aan het eind van de Obama-tijd. En Trump heeft dat natuurlijk ook weer heel hard neergezet, dat China anders denkt. En Xi heeft dat denk ik heel duidelijk gemaakt. China wil die plaats in de wereldorde. Xi heeft ook heel duidelijk gemaakt dat Taiwan hoort bij China. Dat is door China nooit anders gezien en erkend. En daar zullen ze dat ze dus niet loslaten. China wil ook toegang tot grondstoffen, mineralen, wil niet gehinderd worden in zijn export, in de import van dingen die ze nodig hebben. Dus China is al een tijd heel strategisch bezig. Kijk naar de zijderoute, kijk naar de investeringen in Afrika, kijk naar alle investeringen die ze in Latijns-Amerika hebben gedaan. De zijderoute strekt zich inmiddels uit over de hele wereld. Moet je daarvoor ten oorlog trekken? Uiteindelijk Taiwan wel, denk ik. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. En ik denk dat de Chinezen heel strategisch zijn en kijken wat een goed moment is om dat te doen. Er zijn sommige mensen die zeggen, nu Amerika het zo druk heeft met Oekraïne, is dit misschien een goed moment. Want kunnen de Amerikanen op twee fronten tegelijk wapens leveren, steun leveren, et cetera?
Vorige week bespraken we dat China juist nog nooit, en dat daar ook graag van houdt om dat te kunnen blijven herhalen, dat nooit een aanvallende oorlog is begonnen.
Nee, hè, dus in die zin zouden ze ook kunnen denken, nou, we gaan zo nog even door. We breiden onze partnerschap en onze investeringen nog verder uit. We bouwen onze economie nog verder op. We bouwen het Chinese volksleger nog verder op. Dus ik heb het gevoel dat de Chinezen nooit zoveel haast hebben en beter zijn in strategic patience, in strategisch geduld.
Ja, dat laatste speel. Dus dat betekent een oorlog zich permitteren, daar gaat het niet over. Dat zouden ze dus wel kunnen. Maar even in theorie, hè, los van al deze bezwaren, zou dat, Mathieu, in theorie dus wel kunnen? Dat zou China kan het zich permitteren, heeft de macht en de kracht om het te doen.
Ja, er zijn twee theoretische uitgangspunten die zij zelf expliciet maken, die daar toch een beetje tegenin gaan. Het ene is inderdaad dat ze dat net gezegd, dat zij zich erop laten voorstaan dat zij nooit een aanvalsoorlog begonnen zijn. Ja. Het tweede is, en dat is wel belangrijk voor de wereldorde ook, dat het enige land is, de enige nucleaire macht die officieel een doctrine heeft dat ze het nucleaire wapen nooit als eerste zullen gebruiken. Dat is ook een soort van matiging, zal ik maar zeggen, in de richting van oorlog die ze zichzelf opleggen. Dat zijn twee remmen, zou je kunnen zeggen. Daar staat tegenover, en Taiwan is het cruciale punt, dat zij over Taiwan zeggen, wij zijn tegen schending van territoriale integriteit. En Taiwan zien wij als een schending van onze territoriale integriteit. He, dus daar zou een correctie gerechtvaardigd zijn, zonder dat je daar het woord oorlog op zou plakken in de Chinese logica.
Ja, dat is maar goed. Dat is natuurlijk wat de Russen dan ook doen. En dan kunnen ze er ook een andere termen.
Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar. Nee. Want de Russen hebben in de tijd erkend dat Oekraïne een onafhankelijke staat was. Het is dus het Boedapest-memorandum waar Oekraïne zijn nucleaire wapens heeft ingeleverd in ruil voor erkenning en bescherming van de grenzen. Dus dat is zeg maar volkerrechtelijk denk ik toch een andere situatie dan China, die nooit de onafhankelijkheid van Taiwan heeft erkend.
Nee, dat is heel goed om dat inderdaad erbij te zeggen. Want dat is een cruciaal verschil. Ja. Maar dat betekent dus dat China wel degelijk inderdaad Taiwan kan binnenvallen. Gewoon oorlog kan voeren en het niet zo kan noemen. Omdat ze het volkerrechtelijk nooit gedaan hebben.
Ja, precies.
Ja. En zij zullen dat dus ook nooit zien als het schenden van grenzen. Nee, want het hoort bij. En Taiwan heeft precies wat Mathieu zegt. Het is een omgekeerde redenering.
Ja, en ze zullen het dus ook niet zien als oorlog. Ja, dus ik denk dat we leven op dit moment in een wereld waarin er allerlei remmen op oorlog onklaar gemaakt worden door het gedrag van diverse staten. Nu in optima forma door het Rusland van Poetin. Er zijn er nog maar heel weinig over. Hè? Dus ook zelfs het nucleaire startverdrag en zo, dat gaat langzamerhand in de ijskast. Dan hangt het ervan af of staten zichzelf nog remmen in opties. En daar is China dus een land, en dat maken ze ook iedere keer expliciet, die zichzelf tot nu toe remmen oplegt. Dus dat zou niet wijzen in de richting van een grote, grootschalige oorlog door China als het ware als aanvalsmacht ingezet. Dat past niet in de doctrine.
Ik denk dat China het anders doet. China is heel erg bezig met de ontwikkeling van artificial intelligence. China is heel ver gevorderd in de digitale economie. China wil onze kennis en kunde hebben om zo'n overmacht te creëren op den duur. Er was in Den Haag een conferentie over autonome wapens. Wapens die zichzelf op een gegeven moment sturen en bepalen waar naartoe, wanneer ze ontploffen, et cetera. Daar is China heel erg druk mee. Dus het is een andere vorm ook van oorlogvoering. Mm-hmm, het is niet, ik zie China niet, behalve Taiwan, dat is een aparte zaak, buurlanden gaan aanvallen. Maar China is wel erop uit om alles wat zij nodig hebben binnen te halen in de vorm of daar nou cyberoorlog voor nodig is of spionage of eigen ontwikkeling, zodat ze controle houden op dat wat zij zien als hun recht, de positie waar ze recht op hebben. En dat kan ten nadele van ons gaan.
Er komt de vraag van Wim Heijnen, komt ook binnen, voor jullie allebei ligt een beetje in het verlengde hiervan. De vraag is, de westerse landen, maar ook China, proberen machtsblokken te vormen en maken landen in Centraal-Azië, Afrika en India het hof. Hun positie wordt sterker, maar wat willen deze landen het liefst van het Westen of China? Dat is denk ik ook al een belangrijke vraag, Mathieu. Dus wat willen die landen het liefst van het Westen of China?
Nou, er zijn altijd twee dingen. Dus er is altijd een transactioneel punt. Hè? Dat voor wat hoort wat. Ja. Dus kunnen we iets terugkrijgen. Maar dat is als het ware de oppervlakte. Daaronder zit natuurlijk het grote vraagstuk van deze tijd. Is de orde die opgebouwd is in de tweede helft van de 20e eeuw in het Westen, in het begin van dit millennium, leek zich die orde zich uit te breiden, misschien wel over de rest van de wereld, is die houdbaar. En de landen die daar op dit moment aan twijfelen, die zijn talrijk en die bereiden zich voor op nieuwe coalities, hè, die niet meer passen in die oude orde. En dan hoort erbij dat zij terugvragen, ja, een soort loyaliteit, steun, gezien worden, positie gegund worden, een bepaalde autonomie in bepaalde regio's toegespeeld krijgen, door een regionale hegemon bijvoorbeeld. Dat is het spel wat nu op de wagen is. Dat is een heel ouderwets spel. Dat is een spel van invloedssferen. Dat hoort in de internationale politiek, als het ware, van voor de 20e eeuw. Maar die komt helemaal terug. De oude invloedssferenpolitiek en de balance of power redeneringen, machtsbalansredeneringen die daarbij horen op mondiaal en op regionaal niveau, ja, die zijn aan de orde van de dag. En met name regionaal zie je kleinere spelers die allemaal hun eigen belangetjes hebben, die graag regionaal misschien wel gefixt willen hebben en dat misschien met een regionale hegemon gewoon kunnen regelen.
Ja, en dat willen ze ook, dat past dus ook in die nieuwe wereldorde.
Je zag in Centraal-Azië bijvoorbeeld dat voor lange tijd, hè, na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie, was Rusland de garantor als het ging om veiligheid. En China bracht economische ontwikkeling langs die zijderouteprojecten. Dat was een soort taakverdeling, zou je kunnen zeggen. Dat wordt natuurlijk wel spannend, hoe dat eruit gaat zien. Hè? Dus ik denk dat Centraal-Azië echt een regio is om goed op te blijven letten. En ja, tegelijkertijd zoeken zij ook contacten met Europa en Europa met Centraal-Azië. He, dus ook daar, inderdaad, dat spel wordt gespeeld, moeten wij ook vanuit Europa, denk ik, heel goed zicht op hebben.
En die landen dus ook veel serieuzer nemen.
En de landen veel serieuzer nemen en niet als een soort aanhangsel.
En ook gewoon strategisch nadenken over het feit dat de Russisch-Chinese relatie is niet onproblematisch. Nee. Op dit moment zitten ze dicht bij elkaar, maar hebben een hele moeilijke geschiedenis. En daar in deze wereld die zo cynisch is als die op het moment is, moet je ook op dat soort aspecten scherp zijn. Waar kun je, als het ware, ook die twee verwijderen?
Uitspelen zelf.
En dat geldt ook, denk ik, voor India en China. Hè? Waarom heeft India toch ook heel goede relaties met de VS? Omdat voor India China natuurlijk de belangrijke vijand en competitor is. Dus het is allemaal niet zo overzichtelijk als het soms lijkt. Hè? Nee. Het is de tijd van de Koude Oorlog. Van dit was het ene blok, dat was het andere blok. Dat is echt voorbij. En landen kijken naar hun eigen nationale belangen. Land als India, dat denkt, nou ja, ik heb belang bij, ik ga niet Rusland in de Verenigde Naties veroordelen, want mijn wapenleveranties moeten blijven komen. En we hebben van oudsher, vanuit de non-aligned movement, goede banden. En we hebben ook heel veel studenten altijd gehad. Maar tegelijkertijd denkt India, ik moet met de VS goede contacten onderhouden. Want als het gaat om China, hebben wij de VS nodig. Dus je ziet allerlei interessante allianties en samenwerkingsverbanden ontstaan.
Maar ja, dan zien jullie allebei, dat lijkt ook logisch, dat echt letterlijk ook een nieuwe wereldorde gaat komen op allerlei gebieden. Nog tamelijk onduidelijk hoe dat precies gaat, maar dat gaat gebeuren. Toch zijn er mensen die er anders over denken. Bijvoorbeeld Joachim, en die heeft dan een vraag ook voor jullie allebei, denk ik. Hij zegt, heeft u de indruk dat deze oorlog de invloedssferen scherper aflijnt, of is het een tijdelijk fenomeen zodra de oorlog een einde nadert? Dus als voorbeeld neem ik hierbij Brazilië, zegt hij, dat openlijk de oorlog veroordeelt en tegelijkertijd munitieleveringen weigert. Dus ja, komt alles dan weer terug op de oude manier? Of gaat het echt definitief veranderen na deze oorlog?
Nee, er zijn heel veel onomkeerbare dingen gebeurd die niet zomaar hersteld zijn. En dus ik denk dat we toegaan naar een minder stabiele orde dan we dachten te hebben. En zeker dan we hadden een tijd geleden. Dus we hebben daar veel verspeeld, denk ik. Hè? Want wij hebben belang bij het voortbestaan van die orde. Dus dat is één. Die wereld wordt instabieler. Daarnaast is er nog een ander probleem dat eigenlijk ook onomkeerbaar op dit moment een aantal stappen doormaakt. Namelijk het ontmantelen van de multilaterale orde. Het was natuurlijk zo dat er allerlei overlegorganen waren die decennia lang een zekere geloofwaardigheid hadden om wereldproblemen in ieder geval bespreekbaar te maken en vaak ook op de ene of de andere manier te deescaleren of te stabiliseren of te bevriezen. Die structuren die gaan in hoog tempo op de schroothoop de laatste jaren en zeker nu. En als die er niet meer zijn, dan heb je niet alleen een instabielere wereld. Maar dan heb je ook een instabielere wereld zonder de geloofwaardige overlegorganen die je in een recente verleden wel nog had om af en toe in te zetten. En dat maakt dat je rekening moet houden met allerlei abrupte wijzigingen. Want opportunisme gaat veel meer lonen in die nieuwe wereld.
En afhankelijk van het leiderschap. Hè? Brazilië onder Bolsonaro, een ander Brazilië dan nu onder Lula. Ja. Maar als je kijkt naar de Veiligheidsraad, hè, die toch bedoeld was als het hoogste orgaan voor veiligheid in de wereld. Ja, die verdeling waar we het net over hadden, speelt de Veiligheidsraad natuurlijk ook parten. Hè? Want of de ene kant legt de veto op, of de andere kant legt de veto op. En dat maakt die Veiligheidsraad in feite machteloos. En dat geldt ook voor de VN als geheel. Dus ik ben het met Mathieu eens. Ik denk dat we een onzekere en onrustige tijd tegemoet gaan met heel veel schuivende panelen.
Maar dat is wel interessant, hè? Want die vraag staat denk ik voor een vraag van veel mensen. Onomkeerbare dingen, Mathieu, dat zeg je, die zijn er veranderd en daar heeft het mee te maken. En wij zijn dan blijkbaar toch geneigd, en ik herkende bij mezelf ook al eens, dat je denkt, nee, zie je wel, straks komt alles weer op zijn pootjes terecht, maar dat is gewoon, dat zou naïef zijn om dat te denken.
Zeker. Hè? Dus de wereld zoals die nagestreefd wordt in het VN-charter van 1945... is als je dat geloofwaardig wil nastreven een opdracht voor iedere dag. Je zult iedere dag eraan moeten werken als wereld om die instituties die er niet vanzelfsprekend zijn geloofwaardig te houden. Ja. Nou, niet alleen het Rusland van Poetin, ook wij zelf hebben er veel aan gedaan. Ook de Amerikanen, zeker de laatste jaren, hebben er veel aan gedaan om de geloofwaardigheid van die wereld te ondergraven. Nu heb je hem eigenlijk nodig. Je zou hem heel graag willen, een functionerende institutionele structuur als de VN met een bepaalde geloofwaardigheid. Nu is die er niet meer. Dat is onomkeerbaar fout gegaan de laatste jaren. Kun je dat herstellen? Wie weet. Hè? Maar dan moet je wel als de wiede weer aan het werk. En dan kun je niet met de oude recepten komen. Je zult het opnieuw, als het ware, moeten neerzetten. En dat is wat ik eerder ook zei. Ook het Westen heeft echt een revisionistische opdracht om de wereld die zij zo graag wil behouden fit te krijgen voor de 21e eeuw. Dat is hij op dit moment helemaal niet.
Maar is dat dan revisionistisch of revisionisme met een nieuwe agenda? Ja, want als je puur teruggaat naar het oude, dat gaat niet lukken. Want die was natuurlijk helemaal gemaakt voor de Westerse agenda.
Maar we werken daar wel nog mee. Hè? Dus dat is ook wat je hoort uit niet alleen uit China en Rusland, maar ook uit Brazilië, als het ware. Deze agenda is een wereld van gisteren. Ja. Daar willen wij helemaal niet mee werken. Nee. En dat bedoel ik. Wij moeten zelf ook vernieuwen. En we hebben natuurlijk heel lang in het comfort onszelf gepraat. Van we kunnen tot in lengte van dagen doorgaan met die afspraken uit 1945. Terwijl dat de tekenen dat de geloofwaardigheid van die orde aan het afbrokkelen was, die zijn er natuurlijk al een tijd.
Nou ja, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad. We praten geloof ik al 25 jaar over nieuwe samenstelling van de Veiligheidsraad. Het is natuurlijk heel gek dat een land als India, hè, met meer dan een miljard inwoners, geen permanent lid is van de Veiligheidsraad.
Over dat soort dingen gaat het. En dan zal dus ook Europa bijvoorbeeld moeten inleveren. Dus er zijn wel eens initiatieven geweest voor een gezamenlijke zetel bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn de grote stappen die gezet zullen moeten worden. Wil je een geloofwaardige poging doen om de zaak overeind te houden?
De laatste vraag van Lisa. Kan Europa op termijn net zo machtig worden als Amerika en China? En dat die drie machten elkaar dan in evenwicht houden? Mathieu?
Ja, een driemachtenorde is in de geschiedenis van de internationale betrekkingen nog nooit stabiel geweest. Hè? Dus bipolariteit, dat heeft een zekere stabiliteit in zich vanwege de voorspelbaarheid en de overzichtelijkheid. En ook de oversimplificatie van de werkelijkheid die daarmee mogelijk is. Drie polen is heel veel moeilijker, want dan heb je altijd 2-1. De geschiedenis wijst eigenlijk uit dat dat niet kan.
Dus gaat maar vanuit dat Europa dan degene is die afhaakt.
Een multipolaire orde, dus drie of meer, kan alleen stabiel zijn met een sterke, geloofwaardige institutionele structuur waarin de mogendheden die ertoe doen in die orde ook geloven dat ze elkaar daar kunnen ontmoeten om met elkaar te overleggen wat de opties zijn, zonder meteen met elkaar in conflict te raken.
Maar wat zou Europa dan het beste kunnen doen? Want als je dit zegt, kijk de geschiedenis door. Je moet niet even sterk willen zijn als de anderen. Dat werkt niet. Laat het over aan Amerika en China en wij gaan een hele aparte rol vervullen. Is dat er dan?
Daar zou je over na kunnen denken. Ik denk dat het overlaten aan Amerika en China klinkt heel simpel, maar dat is natuurlijk niet zo. Het Westen wordt als één blok gezien door de rest van de wereld. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor ons als Europa. Dus we moeten altijd schipperen tussen een soort autonome positie aan de ene kant, die Europa goed op bepaalde punten kan invullen. Maar aan de andere kant een loyaliteit naar dat transatlantische partnerschap. Dat staat voor onze manier van leven en de samenlevingen die wij wensen te bevorderen in de wereld. Zo simpel ligt dat niet. Maar voor Europa is het wel in die zin een cruciale periode. Dat moet blijken of wij überhaupt een zelfstandige speler kunnen zijn in een multipolaire orde. Überhaupt.
Ja, dus dat we ons niet laten opslokken, in ieder geval, door de Amerikanen.
Ja, weet je, de Amerikanen zijn niet eens het grootste probleem, als ik het zo mag. Want ik ben het met Mathieu eens. Die Amerikaanse paraplu heeft ons natuurlijk veel goeds gebracht. Hè, na de Tweede Wereldoorlog, in die, 70 jaar daarna.
Tuurlijk.
En als je kijkt naar maatschappijen, hè, leiderschap is één ding, maatschappij is wat anders. Ik denk dat een heleboel Russen zouden zijn, die graag in een soort, hetzij Europees of Amerikaanse manier van leven zouden, met persoonlijke vrijheid, met vrijheid van meningsuiting, met een rule of law, met een rechtsstaat, met een rechter waar je naartoe kan die eerlijk recht spreekt. Dus al die dingen die wij verworven hebben, die zijn heel waardevol vanuit het individuele perspectief. En ik denk dat er ook veel burgers in veel landen zijn die dat graag in hun eigen land zouden willen. Maar je hebt de burgers en je hebt de leiders.
Ja, ja.
En je hebt processen die daar naartoe gaan. Dus ik denk dat het is niet zo simpel te zeggen van wil je bij het ene blok of wil je bij het andere blok. En we hebben dus belang gehad en nog steeds bij de VS. Wil niet zeggen dat we ons lock, stock en barrel hoeven over te geven daaraan. Dat we onze eigen identiteit niet verder kunnen ontwikkelen. Maar bij Europa zal natuurlijk altijd het probleem blijven dat we nu 27 lidstaten zijn. En wellicht meer in de toekomst. En dat dat een ingewikkeld organisatiemodel is om heel snel strategisch besluiten te kunnen nemen, knopen door te kunnen.
Aan maar in ieder geval kant, wel net als vorige keer, want er zei te goed nadenken over waarde. Dat is belangrijk.
Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, misschien is dat juist wel een heel interessant model, waar niet één de baas is, maar waar er in overleg met elkaar afspraken worden gemaakt. Ja. Hè, is ook een interessant model misschien voor Latijns-Amerika, voor Afrika.
Dat is een leuk punt, René, want Ik was jaren geleden op het hoogtepunt van de financiële-economische crisis in de eurozone bij een bijeenkomst met een hoge adviseur van de Chinese regering op het gebied van buitenlands beleid. Die was toen heel geïnteresseerd in hoe Europa omging met die eurocrisis. En iedereen in die zaal dacht, waar is dit een grap? Maar het was uit alles duidelijk dat dit geen grappenmaker was, deze Chinees. En toen werd dus er gevraagd, waarom bent u hierin geïnteresseerd? Want alles too little too late. En hij zei, nou zo zien jullie dat, maar dat is een Amerikaans frame. Wij vinden het heel indrukwekkend dat jullie onder zo'n druk iedere keer in staat zijn om geen grote beslissingen te nemen. Want in the heat of the moment neem je in Chinees perspectief vaak de verkeerde beslissing. Dus moet je de kracht hebben om juist niet te beslissen, non-decisie te nemen en uit te stellen totdat de zaak zich verder uitkristalliseert. En hij zei, jullie hebben een systeem met democratieën waarin het je lukt om niet als een bok op de haverkist met allerlei waan van de dag beslissingen te komen. Dat vinden wij heel interessant. Hoe hebben jullie dat institutioneel geregeld? Dat vond ik een enorme eye-opener. Dat sluit heel erg aan bij wat jij nu zegt. Kijk, Europa moet ook leren nadenken over de eigen innerlijke kracht.
Ja.
Waar zit nou onze innerlijke kracht? Dat hebben wij helemaal niet in beeld.
Nee, en we zijn geen VS. En dat zullen we op korte termijn ook niet worden. We willen geen China en geen Rusland worden. Want we hechten aan onze de waarden en de democratieën die we hebben opgebouwd. Dus wat zijn we dan nu? Wat betekent dat? Hoe organiseren we dat optimaal? En wat betekent dat voor onze relaties met andere landen, met andere regio's in deze heel erg zich snel ontwikkelende wereld?
Ja, en in dat frame kan dus inderdaad het wat wij vaak zien als onvermogen om snel te kunnen reageren, wat de Amerikanen dus wel kunnen, zie Oekraïne, en wat wij niet kunnen, zie de Europese Unie, kan ook een kracht zijn.
Nou, dat vind ik een heel mooi sluitstuk, ook van deze aflevering. Ik dank jullie allebei hartelijk. René Jones-Pos, voormalig ambassadeur in Rusland en de Verenigde Staten. En Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving.
Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.